Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. Althans, voor ons is het goedemorgen. Het is nu vrijdagochtend. Precies zijn 9:15. Ik zeg er even bij voor de exacte tijdsbepaling. Mocht er na dit moment nog allerlei nieuws losbreken. En voordat u dit hoort. Het is vrijdagochtend, 9:15. We zitten gezellig. Ja, er hangt hier echt wel een beetje die winterse Sinterklaas vibe, hè, Shaila?
Ja,
hier in de kamer.
Ja.
Het is een beetje donker. Het is
heel
een beetje
erg veel zin in.
Maar het is ook gezellig. We zitten in de Kamer van Klok met Pieter Klok. Nou, dan is het altijd gezellig. Dat is eigenlijk een beetje onze eigen Sinterklaas. Jij hebt vast wel Sinterklaas gespeeld in je leven ook, Pieter.
Nee, mijn vader wel. Ja.
Maar ik vind jou ook, ik denk dat jij een uitmuntende Sinterklaas zou zijn.
Denk je dat?
Ja, ja,
misschien
een beetje
als ik wat ouder ben.
Die reizige, die lange gestalte.
Okay.
Dan zo dat stemgeluid.
Ja, misschien als ik deze baan niet meer heb en het mis om leiding te geven, dat ik dan weer Sinterklaas word.
Dat je, als je eenmaal staatssecretaris bent, dat je dan op het ministerie, dat jij dan de Sinterklaas bent. Met allerlei valse gedichten. Shaila Sital Singh tegenover me. En aan de telefoon Raoul Dupré en Natalie Wrighton. Raoul Dupré natuurlijk altijd aan de telefoon. Natalie nu ook heel vaak, maar nu zeker ook. Omdat we gaan het over van alles hebben, hoor. We gaan het over de linkse samenwerking hebben. We gaan het even over Connie Helder hebben zometeen. We gaan het over de industriepolitiek hebben. Maar we gaan het ook hebben over de machtsstrijd in de Tweede Kamer. Waar jij een lang artikel over hebt of onderzoek naar doet, Natalie. Het is toch een... Ja, wonderlijk is misschien een beetje een erg algemeen woord. Maar het is een intrigerende situatie aan het worden daar in die Tweede Kamer. Wat begon met een op het oog eenduidige klacht over
grensoverschrijdend gedrag.
Ik vind het woord grensoverschrijdend begint inmiddels door de keel uit te hangen. Maar laten we zeggen, grensoverschrijdend gedrag van Ariep begint zich nu nog steeds meer af te tekenen als een vrij... Ja, House of Cards-achtige machtsstrijd die zich daar aan het afspelen is, Natalie.
Nou, we weten natuurlijk niet precies wat er is gebeurd. Hè? Want voormalig Kamervoorzitter Khadija Ariep is dus beschuldigd van het creëren van een sociaal onveilige werkomgeving, zoals dat officieel heet. Alleen, zij weet eigenlijk nog steeds niet precies wat dan die beschuldigingen zijn. Hè? Dus zij mag dat niet inzien, waarvan ze wordt beschuldigd. Dus ze kan zich ook niet zo goed verdedigen. En wij zijn op onderzoek uitgegaan wat hier nou gebeurd zou kunnen zijn. En daar stuiten we eigenlijk een beetje op iets wonderlijks. Hè? Want als je bijvoorbeeld dat onderzoek over De Wereld Draait Door hebt, dan als dan mensen beginnen over Matthijs van Nieuwkerk, dan zeggen we, ik heb ook nog wel een verhaal. Alleen hier stuiten wij eigenlijk op mensen die zeiden, wij herkennen dat niet, hè, van de werkvloer. Dus allemaal mensen die eigenlijk met Ariep weglopen. En dan kan het natuurlijk heel goed zijn dat er mensen zijn die wel iets naars hebben meegemaakt. Hè? Maar goed, die bewijs hebben wij in ieder geval nog niet gevonden.
Nee, dat schrijven jullie ook in het stuk. Jullie kunnen het niet echt staven, maar jullie kunnen het ook niet per se ontkrachten.
Nee, absoluut niet. Hè? Het zou best kunnen zijn dat zij zich heel erg naar heeft gedragen tegen iemand. Alleen, ik ben ze niet tegengekomen. Wat ik dan wel heel veel hoorde, is dat ambtenaren zeiden van het speelt dus niet op de werkvloer. Wij vonden het een hele fijne mevrouw. Wat er wel aan de hand was, was dat er ruzie was aan de top. Dus tussen Ariep en de ambtelijke top. Nou, dat moet ik even heel uit de wonderlijke organisatie van de Tweede Kamer uitleggen. Want de meeste mensen kennen de Tweede Kamer natuurlijk gewoon als dat groepje politici. 150 mensen die zitten in die blauwe stoelen en die zijn van alles met elkaar aan het debatteren en aan het beslissen. Maar er is daarnaast is er nog een tweede poot. En dat is de ambtelijke poot van de Tweede Kamer. En daar werken ongeveer 600 mensen. En dat varieert van de koffiedames tot aan de restaurantmedewerkers en de beveiligers. En die hebben ook een eigen organisatie. En daar zit een baas boven. Een ambtelijke baas. En dat groepje mensen, die dus daar de baas is, de ambtelijke top noem ik die maar even. Dat zijn een stuk of 6 mensen. Die staan formeel onder toezicht van de politieke leiding. En daar hoort Ariep dus bij. En die twee groepen die zitten in elkaars vaarwater over wie is er nou de baas in de Tweede Kamer. Want eigenlijk vinden ze allebei dat ze de baas zijn. En daar was dus ruzie tussen die twee groepen. En dat is natuurlijk, de vraag is, wat is daar misgegaan? Heeft Ariep zich daar dus wangedrag vertoond? Of is er gewoon sprake van een zakelijk geschil over de vraag wie nou de baas is in de Tweede Kamer? Ja, en daar komen we dus niet goed achter. Hè? We krijgen daar niet goed de vinger achter. We moeten het een beetje doen met klachten die dan gelekt zijn naar NRC, maar die ook heel erg vaag zijn over kleinerend gedrag, mensen vernederen, een stoel weghalen. Ja, dat kan natuurlijk als grensoverschrijdend opgevat worden. En dat kan ook zo ervaren zijn. En misschien is het ook wel heel erg naar geweest. Maar het kan ook een zakelijk geschil zijn. Hè? Dus ja, we weten het gewoon niet. Het onderzoek loopt. Dat is pas over een paar maanden af, zegt Vera Bergkamp. En dan moet het duidelijk gaan worden. Het is in ieder geval wel zo dat die ontspoorde verhoudingen die er zijn in de Tweede Kamer, dat heeft in ieder geval niet alleen met mogelijk grensoverschrijdend gedrag te maken, maar in ieder geval ook met een zakelijk geschil. Hè?
Dit lijkt me een vrij verlammende situatie voor iedereen om in te werken.
Ja, nou, het is denk ik voor alle betrokkenen is het heel erg lastig. Hè? Want kijk, Ariep die zit nu verdrietig thuis, maar er zijn ook 6 leidinggevenden van de ambtelijke top. Die zijn opgestapt. Of die hebben eigenlijk hun taken neergelegd. 4 daarvan zitten thuis. En dat doe je ook niet zomaar, weet je. Je gaat niet, ja, als iemand die jij beschouwt als jouw baas of de Kamervoorzitter zich naar heeft gedragen, waarom stap je dan met z'n allen op? Hè? Dus het is voor iedereen een hele onbevredigende situatie. En er zijn, ja, kennelijk mensen die zich ook onheus bejegend voelen. Dus die zullen zich ook misschien heel naar voelen dat het maar niet duidelijk wordt wat er nou precies is misgegaan.
Is dit een probleem wat zich al langer aftekende eigenlijk in de openbaarheid? Ik neem aan dat het intern al bekend was. Maar was dit iets wat in het Kamergebouw bekend was bij iedereen, dat hier een soort probleem aan het ontstaan was?
Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Er gingen wel vaker verhalen rond over Ariep. Dat ze wat lastig zou zijn in de omgang. Maar ja, verhalen, daar kan je als journalist niet zoveel mee. Want alle mensen die ik dan spreek zeggen, ja, maar heb je dan zelf iets meegemaakt of zelf iets gezien? En dan krijg ik nee te horen. Hè? Dus zo'n Harke Heida, die hadden we dan ook in de krant van de week. Dat was een voormalig topambtenaar. En die werd dan ook in NRC opgevoerd als iemand die dan gedesillusioneerd het pand had verlaten vanwege wangedrag van Ariep in een Bellicum. En dan zegt hij, nou ja, nee, ik vond het een voortreffelijke voorzitter. Tegen mij heeft ze nooit iets naars gedaan, hè? Ja, en dan denk ik, ja, waar denkt u dan zelf dat vandaan komt, hè? Dat verhaal over grensoverschrijdend gedrag. Ja, nou ja, je hoorde wel dit en dat. Ik zeg, maar u heeft het gehoord, maar heeft u het ook zelf gezien of zelf ervaren? Nee, dat niet. Ja, dus ik kan me wel voorstellen, soms heb je op een gegeven moment een reputatie, hè, en dat daar dan mensen daar ook een mening over hebben. Ik snap heel goed dat je daar op het werk onderling met elkaar over praat. Maar als journalist moet je natuurlijk op een gegeven moment wel iets onderzoeken. En moet je iemand hebben die dat zelf hebben meegemaakt, die dat vertelt. Want anders kan je er niet zoveel mee, hè? Een beetje hearsay is het dan.
Ja, Sjaarle, hier komen we toch in de onmogelijke situatie terecht, dat wanneer is iets een afrekening, wanneer is iets gewoon een soort stroeve of misschien ook een beetje explosieve werksituatie, wanneer is het inderdaad grensoverschrijdend gedrag. Dit is toch wel een klassiek voorbeeld van, ja, waar dat allebei de kanten blijkbaar op geïnterpreteerd kan worden of gebruikt kan worden ook.
Ja, en ja, waar je als buitenstaander maar heel moeilijk de vinger achter kan krijgen. Want wat daar doorheen speelde, dat schreven Nathalie en Avinash ook op in hun reconstructie, ja, van wat er dan ongeveer gebeurd kon zijn, is dat er gereorganiseerd moest worden in dat ambtenarenapparaat. Ja. Dat daar al heel lang, en dat was op zich geen geheim, onvrede was met hoe dat apparaat werkte en dat daar ook misschien wel gereorganiseerd zou moeten worden. En dat Ariep dat vrij serieus nam,
ja,
omdat dat ook een opdracht mede voor haar was.
Ja.
En dat ook Ariep
niet het type was zoals ze opschreven, ik zie wel of het goed komt.
Nee, die dacht, ik ga wel even kijken van, ja, waar gaat het hier? En dat, nee, of er dan wel of geen stoel voor jou is bij een vergadering, is dat dan pesterij of is dat, nee, een uitvloeisel van afspraken die gemaakt zijn in het kader van de reorganisatie? Ja. Dat maakt het hetzelfde feit een totaal andere interpretatie hebben.
Ja.
Ja, en dat met die stoel, dat is inderdaad wel een interessant fenomeen. Want dat ging dus over een, tenminste, dat vermoed ik, hè, dat stoelincident gaat om de directeur huisvesting. En die wilde dan ook bij de presidiumvergaderingen zitten. Presidium, dat zijn 9 Kamerleden die de politieke leiding vormen van de Tweede Kamer. En die bespreken van alles met elkaar. En dat varieert van de verbouwing van het parlement tot aan de broodjes in de kantine. Maar ook bijvoorbeeld over de beveiliging van de ICT-systemen, maar ook de beveiliging van Wilders. Ja, dan hoeft de directeur huisvesting, die hoeft daar dus niet per se altijd bij te zitten. Alleen die meneer is wel binnengehaald met het idee, jij bent onderdeel van het MT, dus jij bent de baas. Hij was daarvoor ook een hoge baas in de vastgoedwereld. En dan ineens is er dus een presidiumvergadering. En dan moest hij dan op de gang, moet hij dan wachten tot hij naar binnen wordt geroepen als het over zijn onderwerp gaat. En soms wordt hij ook niet naar binnen geroepen of wordt er gezegd van ja, er is geen plek voor jou. Dus ja, is dat dan op zo'n moment, als zoiets gebeurt, dat kan je natuurlijk als kleinerend opvatten. Dat er geen stoel is voor jou, hè? Ja, dat je als een soort schooljongen op die gang staat te wachten. Of is dat grensoverschrijdend of is dat gewoon zakelijk? Ja, je kan het van twee kanten bekijken. We zijn er allemaal niet bij geweest. Dus misschien was het allemaal wel veel ernstiger hoe dat gebeurde. We weten het niet. Maar zo'n soort situatie, als dat inderdaad over die klacht gaat, dat kan je gewoon echt op twee manieren uitleggen.
Ja, en hierbij breekt zich dat we dus geen goede definitie hebben van wat grensoverschrijdend gedrag is. Hè? Het is een soort containerbegrip geworden. Ja, ja. Je zoekt naar een preciezere term. Ja. Je wil gewoon weten wat er gebeurd is.
Nou ja, maar zelfs als wij er wel een exacte definitie van hebben, Shaila, dan zou zo'n situatie nog weer door iedereen anders gedefinieerd kunnen worden.
Een grens is iets subjectiefs. Waar jouw grens ligt, dat is volstrekt subjectief. Het is heel moeilijk om dat objectief vast te stellen.
Ja, ja.
Het is vaak subjectief beleid. Wat ik me nog afvroeg, Nathalie, speelt ook mee dat de Kamervoorzitter toch wel een steeds politiekere functie is geworden in de loop der jaren. De Kamervoorzitter moet er ook rekening mee houden dat ze herkozen wordt. Dat leidt misschien ook tot een wat assertiever gedrag. Dat hebben we ook gezien bij die tijdelijke verhuizing van de Kamer. Toen Ariep toch een beetje zich liet leiden door de reacties in de media. Mm-hmm. Want het zou veel te duur worden allemaal. Er was een politieke reactie. Terwijl de rationele bureaucratische reactie misschien was geweest. Blijf gewoon in het oude Kamergebouw. Neem er wat meer tijd voor. En dan wordt het maar wat duurder. Speelt dat ook nog mee in de spanningen?
Nou, ik denk dat er zijn wel twee dingen die meespelen. Ik denk dat het zeker zo kan zijn dat het iets politieker is geworden. Maar het is gewoon omdat we leven in een tijdsgevricht waarin politici in het algemeen sneller worden afgerekend op zaken. En ik denk echt wel dat er een vergrootglas ook ligt op zo'n Kamervoorzitter. Van hoe pak je dingen aan? Dat zij ook afgerekend wordt op dingen zoals de renovatie of de reorganisatie. Hè? Die opdracht had ze gekregen van de Kamer. Dus dat speelt denk ik wel mee. Wat ook meespeelt, is wel interessant, hebben wij met meerdere mensen gesproken die zeiden van de relatie tussen zo'n Kamervoorzitter en de griffier, dat is dan de hoogste ambtelijke baas, dat is eigenlijk een hele precaire relatie tussen die twee. Hè? Je moet een beetje, alsof je samen die tent een beetje probeert open te houden en zorgen dat de boel daar draait. En iedereen moet op zijn eigen stoel blijven zitten. Maar wat er nou is gebeurd de afgelopen jaren, is die griffier is iemand geweest die van buiten is gekomen. Dus dat is niet iemand die opgegroeid is in die Kamerorganisatie, die daar al jaren als ambtenaar werkte en weet hoe de zaken werken. Maar dat is iemand geweest die dan niet in de organisatie was opgegroeid, maar die van bij een ministerie had gewerkt of uit het bedrijfsleven. En die mensen die komen dan binnen en die denken dat de Kamer ook een soort bedrijf is. Dus die denken van nou, daar heb je dan een CEO en een raad van bestuur of een managementteam. En die rijden de boel. En heb je toezichthouders, dat is dan de raad van toezicht. En dat zijn dan een beetje de mensen zoals de Kamervoorzitter. Alleen in werkelijkheid, in de Kamer, die werkt gewoon veel politieker. Hè? Het is niet een efficiënt bedrijf. Dus het is niet alleen maar zo dat je denkt, oh, wat is de goedkoopste manier om hier het parlementsgebouw te verbouwen? Dan gaan we dat doen, want dat zou een bedrijf doen. Maar in het geval van de Tweede Kamer is het ook nog zo dat je mee te maken hebt van ja, wat is het politiek het belangrijkste om te doen? Hè? Dat wij ons werk kunnen blijven doen in die oude Tweede Kamer of niet? Dus wat heel erg meespeelt is dat die ambtelijke baas die de laatste jaren is aangetreden, die hebben niet dat fingerspitzengevoel, zoals Gerdy Verbeet tegen mij zei, oud-Kamervoorzitter, van hoe het is om in een politieke organisatie te werken. Dus er is daar ook iets mogelijk iets misgegaan in een soort mismatch tussen Kamervoorzitter en ambtelijke baas. het wordt wel interessant, want binnenkort, als het goed, misschien vandaag wel of aankomende week, wordt de nieuwe ambtelijke baas wordt bekendgemaakt. Dus er komt een nieuwe voor in de plaats. En ik ben heel benieuwd of dat iemand is die dus is opgegroeid in die politieke organisatie, of dat dat weer iemand is uit het bedrijfsleven.
Een frisse wind.
Ja, want als dat zo is, als er weer iemand is uit het bedrijfsleven, dan wordt de kans heel erg groot dat die persoon ook weer ruzie gaat krijgen met de Kamervoorzitter. Dat is dan nu Vera Bergkamp, hè? Dus dan hebben we over een half jaar weer hetzelfde gedonden.
Hey, en dan was er ook nog het fascinerende fenomeen spookambtenaren.
Ja.
Kwam ik tegen. Voor mij nieuw, voor jou, voor jullie bekend, spookambtenaren?
Nou, ik had er wel vaag zijdelings van gehoord. Maar het spookambtenaren zijn dus ambtenaren die in de Tweede Kamer werken. Maar eigenlijk was het functioneerde heel lang als een soort familiebedrijf. Dus als iemand niet zo goed zijn werk deed, dan werd diegene niet ontslagen. Maar die werd gewoon naar een andere afdeling weggebonsoerd. En dan hoefden ze daar eigenlijk niet zoveel te doen. Dus er is een heel rapport, een geheim rapport, over hoeveel van dat soort ambtenaren er waren. En er bleken dus enkele tientallen te zijn die eigenlijk weinig tot niets deden.
Is toch wel tamelijk bizar, hè?
Ja, dat is wel tamelijk bizar. Ja, maar goed, maar die zijn dus met de reorganisatie eruit gevist.
Mijn tijd bij de overheid kan ik me dat ook nog herinneren.
Bij Rijkswaterstaat.
Ja, daar had je gewoon mensen die klokten nog wel in om 8 uur en ja, precies om 4 uur weer uit. En die hadden een hele stapel Vrij Nederlands in hun kamer liggen.
Mijn god.
En een paar kamerplanten waarachter zich konden verschuilen. Ja, ambtenaren worden gewoon niet zo snel ontslagen.
Nee.
Dus dan worden ze liever gewoon ergens achter een plant gezet.
En een stapel Vrij Nederlanden.
Ja, ja. En dan moet je tijd uitzitten.
Ja, wat deden ze dan? Je had gewoon geen internet in die tijd, Pieter. Wat deden ze?
Nou, Vrij Nederlands lezen.
Dan lazen ze die stapel Vrij Nederlands.
Ja, die was toch vrij dik toen.
Och, en daarom halleluja. Is de oplage van Vrij Nederland ook gedaald. Ja. Met de daling van het aantal spookambtenaren.
Zijn bijnaam was ook Mottebal. Ja.
Oh, er was er één speciale, die heb je nu.
Ja, die van die stapel Vrij Nederlands. Dat was een reële
stapel. Oh, dat was één, oké.
Ja, nee, niet allemaal, maar er was er wel
eentje die achter een stapel Vrij Nederlands zat. Ja.
Ja, Pieter, ik herinner me dat wij op zeker moment op de redactie de afdeling bijzondere projecten hadden.
Zeker.
Die zaten ook achter een stapel.
Die zaten in de archiefkast.
Dat was ook niet helemaal duidelijk.
Nou, hier vreekt zich dus dat ik mijn hele leven al freelancer ben. Ja. Als je gewoon in vast dienst bent, echt, dan weet je dat er altijd ergens een paar mensen achter een stapel, whatever, zit. Om gewoon zijn of haar dagen uit te zitten.
Nu niet meer.
Nu bestaat dat niet meer. Behalve bij de Tweede Kamer dus wel.
Ja, maar bij die reorganisatie in de Tweede Kamer, nou ja, goed, dan komt er iemand met Ariep die er met een bezem doorheen gaat en zegt, we gaan het even anders doen. Ja, dat stuit natuurlijk op weerstand.
Ja, want zoals in dat stuk ook staat van jullie, van spookambtenaren ontslaan, dat deden ze niet graag. Dat werd blijkbaar als een heel soort ondankbare klus gezien.
Ja, dat doet niemand natuurlijk graag. Maar het was gewoon zo, toen Ariep aantrad, toen trof ze ook wel een organisatie aan die gewoon echt toe was aan een reorganisatie. Het was een beetje stoffig. Mensen die spraken elkaar dus niet echt goed aan op verantwoordelijkheden. Zoals dat in een familie gaat, weet je. Dat je gewoon toch iets te lief bent voor elkaar. En het moest gewoon professioneler, zakelijker. Dat was een opdracht die ze heel nadrukkelijk heeft gekregen van de Kamer. En formeel is dat dus de baan van de griffier. Want dat is de hoogste ambtelijke baas. Alleen ja, Ariep die werd daar ook op aangesproken door de Kamer. Hoe staat het met die reorganisatie? Dus zij is zich daarmee gaan bemoeien. En daardoor is er wrijving ontstaan tussen haar en die ambtelijke top.
En het zit blijkbaar in haar aard om dat gewoon te gaan doen.
Ja, ik zeg dus niet dat al die klachten daar vandaan komen. Hè, want dat weten wij niet exact. Maar het heeft wel meegespeeld als je dat zo hoort. Hè, van ambtenaren die wij spreken.
Maar goed, na die eerste onthulling of dat eerste nieuws over haar grensoverschrijdende gedrag dan. Schijnbaar grensoverschrijdende gedrag. Zijn er toch ook wel heel veel mensen die het met heel veel vuur voor haar opgenomen hebben, Shaila. En ontstaat er toch ook steeds meer het beeld van een soort vrij vastgeroeste organisatie, waar zij gewoon weer wat leven in probeerde te krijgen.
Ja, dat is één beeld. Wat in het begin vooral ook ontstond, was het idee dat het een politieke afrekening zou zijn. Dat heeft Riep zelf ook gevoed. Ja, door te zeggen, ik krijg hier dolken in de rug. En dat is politiek gemotiveerd. En dat zou suggereren dat er een soort conflict zou zijn met D66 en Vera Bergkamp. En daarvan heb ik nog helemaal geen enkel bewijs gelezen of gezien of gehoord. Dus er wordt misschien ook wel House of Cards van gemaakt waar het dat niet zo is. En ik denk dat het echte probleem inderdaad zit bij die competenties die onduidelijk zijn, die verdeling tussen het ambtelijke en de politieke top. En een bepaalde stijl van leiding geven.
Nou, ik denk dat gevoel van dat er een politiek spel gespeeld zou kunnen worden, dat was ook een beetje gevoed doordat er op een gegeven moment twijfel ontstond over de bewijzen die waren aangedragen. Er was bijvoorbeeld een brief van vertrouwenspersonen. Waarin 23 klachten over Riep zouden staan, schreef NRC. Nou, wij zijn achter die brief aangegaan. En die brief bleek helemaal niet over Riep te gaan. Maar is wel door Vera Bergkamp aangeleverd bij de landsadvocaat als zijnde onderdeel van het bewijs tegen Riep. Ja, en dan creëer je natuurlijk het gevoel van, hey, daar klopt misschien iets niet, hè? Waarmee ik niet wil zeggen dat Vera Bergkamp iets verkeerd heeft gedaan, want dat weten we helemaal niet. Maar het is niet zo dat het helemaal los is van de politiek. Want er is ook een. Stel nou dat er uitkomt over een paar maanden dat Riep zich inderdaad vreselijk heeft misdragen. En dat al die mensen al die tijd aan de bel hebben geprobeerd te trekken bij toen het presidium. Vera Bergkamp zat toen ook al in het presidium. Dus dan is het ook raar als er een schrikbewind zou zijn geweest, dat er niet eerder ingegrepen zou zijn. Hè? Dus het is niet zo dat de rest van de politici helemaal vrij uitgaan dan. Omgekeerd is ook zo. Als nou blijkt over een paar maanden dat er eigenlijk gewoon met name sprake was van een zakelijk conflict over wie de baas was in de Kamer. En eigenlijk dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Dan kan je ook afvragen, hoe heeft dit in hemelsnaam zo kunnen ontsporen? En want er is toch een moment geweest in september, dat Vera Bergkamp met de rest van het presidium, hè, dus met z'n negenen bij elkaar, al die politici bij elkaar, unaniem hebben gezegd, ja, er moet toch een onderzoek komen naar deze mevrouw. Ja, hoe heeft dat zo kunnen ontstaan als er niet iets aan de hand is? Hè? Dus hoe je het ook went of keert, over een paar maanden gaan we hier gewoon op terugkomen, want het wordt hoe dan ook weer politiek. Want er heeft of iemand niet ingegrepen, of er heeft iemand te fors ingegrepen.
En in beide gevallen is het voor Vera Bergkamp
geen
niet
goed
heel
nieuws.
Gunstig.
Nee. Vera Bergkamp kan het bijna niet goed gedaan hebben. Nee. Sjaile, hoe wegen we dat stuk van NRC Handelsblad nou eigenlijk? Zijn ze niet iets te hard van stapel gelopen?
Dat weten we eigenlijk
dat
al
weten
pas
we dan
wanneer
pas.
Het onderzoek
okay.
is.
Ja. Omdat er nu toch ook zoveel tegengeluiden inmiddels zijn.
Dat weten we gewoon niet. Hè. Ik bedoel, er zijn 600 ambtenaren. Wij hebben ze niet alle 600 gesproken. Zij ook niet. Kennelijk zijn er mensen die zich onheus bejegend voelen. Wat ik alleen wel lastig vind, is dat er een paar dingen in stonden die in ieder geval wij uit ons onderzoek bleken die niet klopten. Er was dus geen brief met 23 klachten over Riep. Het was dus niet zo dat alle vorige topambtenaren zijn opgestapt vanwege grensoverschrijdend gedrag van Riep. Want we hebben alleen al die Hark Heijda gesproken, die zegt dat dat niet zo is. Dus er zitten ook een paar dingen die niet kloppen. Maar er zullen ongetwijfeld ook dingen zitten die gewoon multi-interpretabel zijn.
Er zijn ook een heleboel geluiden die jullie nu opvangen en die ook in dat stuk van Ton en van Dijk stonden bijvoorbeeld. Die niet in dat stuk van NRC staan. Die de boel toch ook wel nuanceren.
Ja, zeker. Dat heeft meer te maken met dat het dus op de werkvloer zelf, in ieder geval de eerste indruk is, dat niet speelt of nauwelijks speelt. Hè? Dus dat het probleem lijkt zich meer bij die top af te spelen, is onze indruk in ieder geval.
Houdt Ariep zich helemaal koest, Raoul? Niemand hoort iets van Ariep?
Nee, die is van de aardbodem verdwenen, lijkt het wel. Wat ik wou zeggen over die nuancering, waar het denk ik op neerkomt, en wat denk ik ook wel belangrijk was van het stuk van Nathalie en Avi van de week. Ariep is in de afgelopen weken, omdat het zich tegelijk afspeelde met die affaire bij De Wereld Draait Door, heel vaak op één hoop gegooid met Matthijs van Nieuwkerk. Kijk hier, veel overeenkomsten heb ik hier en daar horen zeggen. En ik denk dat één essentieel verschil, en dat kunnen we volgens mij nu wel zeggen na al die weken onderzoek, is dat het beeld bij Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk is dat hij zich heeft misdragen, juist ten opzichte van de zwakste op de werkvloer daar. De mensen met de tijdelijke contracten en de cameramannen en echt naar beneden trappen, zeg maar. Afreageren. Daarvan is bij Riep volgens mij echt gewoon geen sprake geweest. Dit is iets wat zich heeft afgespeeld in de top. En dat onderzoek zal moeten uitwijzen of daar onhoorbare dingen zijn gebeurd. Maar wat dat betreft zijn die zaken echt onvergelijkbaar.
Ja, dat wou je even gezegd hebben.
Nee, omdat het viel mij vooral vorige week op. Dat heel vaak die vergelijking werd gemaakt. Bij affaires zoals die van Ariep en Matthijs van Nieuwkerk. Dat ik denk, ja, inmiddels weten we volgens mij genoeg om te kunnen zeggen dat ze eigenlijk heel slecht vergelijkbaar zijn.
Nou, en wat ook een heel groot verschil is, is dat Matthijs van Nieuwkerk te horen krijgt waar hij van beschuldigd wordt. Hè? En hij kan zich daartegen verweren. Maar Ariep mag niet inzien wat de klachten zijn over haar. Dus dat is, maakt het heel moeilijk om je te verweren.
Ja, dat is lastig. Tegen Matthijs van Nieuwkerk is volgens mij ook geen soort officiële klacht ingediend. Er hebben zich nog ook geen mensen uit de directe werkomgeving van Matthijs van Nieuwkerk gemeld. Die zit heel fel voor hem opnemen dan weer. Maar goed, we zullen zien.
Maar jouw aarzeling om het woord grensoverschrijdend te gebruiken, die is heel veelzeggend. Is Shaila's opmerking dat er geen definitie is, is heel veelzeggend. Ja. En toch verwachten wij dat er onderzoekers zijn die hier het laatste woord in kunnen hebben. Dat kan niet, want we weten zelf nog niet eens precies hoe we het moeten definiëren.
Maar we hebben heel vaak hier aan tafel smeken om Mariette Hamer eruit komt. Maar ging ik inmiddels ook te denken van ja, maar we weten, moet Mariette Hamer hier eigenlijk over zeggen?
Waar onbuigzaamheid en stevigheid overgaat in grensoverschrijdend gedrag, we hebben geen idee. Nee. Dat is zo'n subjectief oordeel. En dat hangt zo.
Ja, ik heb voor mezelf wel een klein beetje een definitie in mijn hoofd gemaakt, want ik werd er ook helemaal gek
van. Oh, kom maar.
Nathalie, nou, zitten we heel erg op eindelijk. De definitie van Wrighton, kom op.
Ik heb voor mezelf een soort mini-definitie gemaakt. Alles wat tegen de wet is, dat is natuurlijk sowieso grensoverschrijdend. Alles wat niet tegen de wet is, daar zit je dan met een heel groot grijs gebied. En volgens mij moet je dan kijken naar zodra iemand gedrag vertoont waardoor mensen om hem of haar heen ziek worden, zich ziek melden, dan kan personeelszaken zich ermee gaan bemoeien. Dan wordt het wel echt een probleem. Hè? Dus als iemand zodanig zit te tieren op de werkvloer, te schreeuwen of te vernederen, of dat allemaal mensen zich ziek melden, dan is het wel een serieus probleem waarvan volgens mij de meeste mensen wel zeggen dat is grensoverschrijdend. Ja, zolang mensen zich niet ziek melden en ja, de mensen blijven gewoon op dat werk aanwezig, dan ja, zit je in een heel lastig pakket. En heb je wat Pieter net zei, dat wordt een heel lastige situatie, want dan wordt het heel subjectief. Wie ervaart wat en hoe.
Ja, maar ja, of iemand zich ziek meldt is natuurlijk ook niet echt een objectieve meting.
Nou, ik vind dat je dan als werkgever heb je dan wel recht om er wat van te vinden. Weet je?
Ja, dan heb je in ieder geval de plicht om uit te zoeken hoe dat komt, zou je kunnen zeggen.
En om in te grijpen, toch? Ik bedoel, zoals bij Matthijs van Nieuwkerk, als er allemaal mensen omvallen en zo, dan moet je natuurlijk als werkgever ingrijpen.
Als dit nu de gouden standaard van Nathalie Wrighton wordt, en dit in een dik rapport wordt.
Ik maak een mini-werkdefinitie.
Nee, maar gewoon in mijn hoofd, weet je, probeer ik als ik dan naar een situatie kijk, van ja, wat is nou erg, weet je wel? Dat is een stoel weghalen, is dat erg of niet? Nou ja, hangt er dus vanaf. Als dat consequent gebeurt en de mensen die vallen allemaal om en die worden ziek, ja, dan kan het een probleem worden, ja.
Nou, het is niet voor niks dat wij in onze publicatie over de wereld daardoor daar ook de nadruk op hebben gelegd. De burn-out fabriek.
Ja.
Niet op het wangedrag en hoe fout is dit. Nee, je wordt als werkgever.
Hoeveel mensen eruit vielen.
Ja, want dat is inderdaad de verantwoordelijkheid. Dus ik vind op zich best een goede definitie die Nathalie nu geeft. Dat je kijkt dus wat is je plicht als werkgever. En dat is toch om ervoor te zorgen dat iedereen gezond zijn werk kan doen. Ja. En als dat op het moment dat het niet meer kan, als mensen niet meer gezond hun werk kunnen doen, dan is het een probleem. Maar dat is een andere invalshoek dan de bijna strafrechtelijke invalshoek die we nu kiezen. Hè? Dat er een heel duidelijke grens is tussen goed en fout.
Ja.
Want die is er niet.
Nee.
En dan gaan we inderdaad onervaren onderzoekers, dat we bij DWDD houden we ook ons hart vast. Want dan worden dan, ja, hoe gaat het gebeuren? Martin van Rijn, de grote gladstrijker, die moet het dan gaan leiden. En dan worden mensen die net van de studie komen, die hebben een opleiding van 3 dagen gehad. En die moeten dan al die slachtoffers van Matthijs van Nieuwkerk gaan interviewen. Ja, waarom verwachten we daar zoveel van?
Ja.
Ik zie dat niet. Ik begrijp die grote verwachtingen niet. In zo'n complex dossier.
Nee, het blijft voor iedereen onbevredigend ook, denk ik. Wat er ook uitkomt.
Ja, wat hebben we ons op de hals gehaald door wangedrag niet meer te tolereren, Shaila? De goede oude tijd dat alles nog gewoon kon. Ja, toen hoefden we al deze discussies niet te voeren. Ja, want we zitten hier nu al maanden en maanden en maanden ook aan deze tafel over te praten om ergens een definitie te kunnen vinden.
En we zeggen ook altijd dat iemand, we weten eigenlijk niet wat er aan de hand is. Daarmee eindigen we elke discussie.
Eindigen we elke discussie. En dat we Mariette Hamer wachten. Mariette Hamer wachten.
Mijn geringe ervaring in bestuurlijk Nederland valt me altijd op de thuisvergadering. Toch een hele zachtheid aan tafel heerst. Geen stevige discussie. Wat ik mis, ik hou gewoon van een stevige discussie in groepen. En ik weet, Riep was waarschijnlijk ook een stevige ja. iemand. Die hield van stevige discussies, van ja. soms een beetje...
Dus je slaat niet uit dat er tegen jou ook op een dag een klacht over grensoverschrijdend gedrag...
Nee, op enig moment gaan we er allemaal aan.
Dat
dus
zeg
ik nu ook.
Oh ja, dat vind ik ook wel mooi. Dat je weet van, oké, als je gaat besturen of als je ergens de baas wordt...
van je lot.
Kijk, ja. ik vind dat het belangrijk is dat je de ruimte laat... omdat mensen daar kritiek op kunnen leveren en dat je erop reflecteert. Dat zijn wel twee dingen die ook belangrijk zijn... en ja. die je wel van een leidinggevende kunt verwachten. Want jij hebt de macht, dus daar hoort iets bij. Namelijk dat je verantwoording aflegt, dat de kritiek gegeven moet kunnen worden... en dat je op jezelf reflecteert. Maar het kan ook gewoon een botsing in stijlen zijn, onveilig gedrag. Dat er gewoon iemand is die van een stevige discussie houdt... en anderen houden helemaal niet van... want die houden van een beetje omtrekkende bewegingen... en indirect communiceren. Ja, dan is het gewoon een cultuurstrijd. Hè, die je ook ziet als wij met onze Belgische collega's moeten samenwerken... of als je met Franse collega's moet samenwerken. Daar heb je ook allerlei complicaties en misverstanden.
Ja, of misschien jonge en oude collega's met elkaar samenwerken.
Ja, en wie heeft dan gelijk?
Ja.
Hij heeft dan per definitie de zachtere cultuur gelijk. Of,
En dan hebben we hier nog ook meer specifiek met een organisatie te maken... waar daadwerkelijk een hoop moest gebeuren. Dus misschien is dat ook gewoon inderdaad een strijd tussen mensen... die dingen bij het oude willen laten. En iemand of een groepje mensen dat zegt, er moet hier een hoop veranderen.
Ja, en heel veel op het spel stond. Ze maakten geen plastic speelgoedbeestjes. Het land aan het besturen.
Ja. Nou, het is allemaal geen kattenpis. Over het land besturen gesproken. Raoul, jij had iets leukers dan dit allemaal. Jij was lekker. Je hebt de romance tussen Meili Vos en Paul Rozemuller kunnen gadeslaan het afgelopen week. Hoe was dat?
Ja, aan die twee zal het niet liggen. Met de rood-groene samenwerking. Nee, het gaat nu echt gebeuren.
Meili Vos is de Eerste Kamer frontvrouw van de Partij van de Arbeid. En Paul Rozemuller van GroenLinks.
Ja, en gisteren presenteerden ze, ik wou bijna zeggen, hun gezamenlijke lijst. Maar dat mag dus niet. Ze presenteerden allebei hun lijsten die op 25 mei volgend jaar worden samengevoegd tot één Eerste Kamerfractie. En dat is wel een stap natuurlijk. Want als dit goed gaat, dan is de fusie heel dichtbij, denk ik. Dus in dat opzicht, iedereen daar op die bijeenkomst in Den Haag had het over een historisch moment. Maar ik denk eigenlijk ook wel dat het zo is. Mits het lukt natuurlijk, dat weten we nog niet. Maar het is zo en het is ook wel zo, en dat viel me heel erg op gisteren, dat je daar opeens weer allerlei teksten hoort als wij gaan het initiatief nemen, wij worden de grootste, we zijn terug. En nou is dat op zich niet zo heel verbazingwekkend, want dat is... in dit huidige versplinterde politieke landschap... ook eigenlijk gewoon de optelsom van die twee partijen op dit moment. Dan moeten ze niet nog verder slinken. Maar zelfs met de PvdA zo klein als die nu is... en met GroenLinks erbij, zijn ze in de Eerste Kamer de grootste fractie. Nou ja, en ze gaan er natuurlijk vanuit dat ze door het momentum... dat ze nu zelf creëren, van kijk eens, wij gaan samen wat doen... dat ze heel veel progressieve kiezers die zijn overgelopen... naar D66, DENK, B1, Volt, noem het allemaal maar op... weer terug gaan halen. Het is altijd wat interessant om te zien de komende maanden, denk ik.
En ik moet zeggen, ik heb het ook een klein beetje gevolgd. En je voelt ineens die strijd van de. Of die strijd over van het wel en niet samenwerken. En de kracht die er altijd zo tegen zijn geweest. Ja, die voel je nu zo langzamerhand wel een beetje verdampen, heb ik het gevoel.
Ja, daar moet ik dan wel één nuancering op aanbrengen. Want het presenteren van een gezamenlijke lijst is nog te. Of een toekomstige gezamenlijke fractie is nog tot daaraan toe. Het ging gisteren met nog geen 3 seconden over de inhoud. Van wat gaan wij dan eigenlijk doen? Ik bedoel, dus we hoorden wel heel vaak dat ze gaan afrekenen met het kabinet. En dat ze het kabinetsbeleid vanuit de Eerste Kamer gaan bijsturen. En dat het dan heel belangrijk is. Maar uiteindelijk gaat politiek om wat ga je dan doen? En daar zullen toch ook PvdA en GroenLinks het over eens moeten worden. En dat is denk ik uiteindelijk nog moeilijker dan het maken van die lijsten. En dat moet allemaal nog wel gaan gebeuren. Dus de test komt nog.
Ik hoorde wel goede zin om het samen te gaan doen. En zeker als dit tot een goed resultaat lijkt. Dus als ze inderdaad de grootste samen worden. Of echt een goede verkiezing hebben. Dan denk ik dat veel wind in de rug geeft. En wat ik ook heel lief vond. Is dat ze echt een soort marketing dingetje bedacht. Van alle partijen versplinteren. Maar wij gaan juist samen klonteren. Dus in deze tijd echt zo tegen de versplintering moest je dan nu op GroenLinks en Partij van de Arbeid stemmen. Toch, Pieter? Dat ging ze ook allemaal zeggen dan.
Nou ja, dat is een mooi signaal. Dat je probeert het te zoeken waar je het eens bent in plaats van tegenstellingen uit te vergroten. En ze zeiden ook dat ze in 99% van de gevallen hetzelfde hebben gestemd de afgelopen jaren. Dus er zit
best wel veel.
Ja, maar je kunt zeggen dus hoe ze zich tot het kabinet Rutte moeten verhouden. Daar zit de grote gemeenschappelijkheid in.
Ja.
Maar de vraag wordt van als ze zelf het beleid moeten vormgeven of die gemeenschappelijkheid dan stand houdt.
Ja.
En dat is inderdaad de
spannende
vraag.
Ja, maar aan de andere kant is het natuurlijk zo. Kijk, je hebt binnen de VVD heb je natuurlijk ook vleugels. Een linkervleugel en een rechtervleugel. Ja. Die ook allebei iets anders vinden. Als ze zichzelf maar meer als een eenheid beschouwen.
Ja,
dan kan je ook accepteren van nou, de ene vleugel wil een beetje dit en de andere vleugel dat. En we vinden het meer. Maar het gaat erom dat je een soort innerlijk gevoel hebt. Ik ben een soort dominee nu. Een soort innerlijk gevoel hebt dat je echt bij elkaar hoort.
Ja. Ja, toch waren er twee dingen die me stoorden.
Oké, nou, heel fijn.
Dat was één en zeker zelfgenoegzaamheid in deze hele presentatie. Ja, maar goed, misschien moet echt elke politici dat, maar politicus dat. Maar ik dacht, nou. Ja, ik vind ook nog steeds dat de PvdA ergens mee in het reinen moet komen met het verleden. Die hebben ook niet alles goed gedaan. Die hebben
ze al zo vaak.
De Partij
vaak.
Van de Arbeid moet altijd ergens mee in het
reinen. Ho, ho, ho.
Maar waar moeten ze dan mee in het reinen komen?
Nou, ik weet niet of Diederik Samson, als die terugkijkt op de periode 2012-2017.
Ja, maar die is weggepromoveerd naar Brussel.
Oké. Maar misschien komt hij wel weer terug.
Ja.
Nee, ik denk dat Mylie Vos heeft ook die periode bij de volle verstand meegemaakt. Dus zij hebben bijna de helft van de periode Rutte hebben ze aan bijgedragen, hebben ze aan meegedaan.
Met die zelfkastijding hebben ze toch echt al. Ze hebben
dat vind ik prima.
Ze hebben allemaal bloedoffers gebracht.
Ja, maar er zitten nog weer dezelfde mensen. Hè? Ik bedoel, het zijn geen nieuwe mensen. Het is Mylie Vos, het is Paul Rozemuller, dat zijn geen nieuwe mensen. Ik vraag me af hoe overtuigend dat ze dat kunnen uitdragen. Maar goed, ik ben niet voor zelfkastijding, maar wel als je gaat hebben over wat willen we zelf, hoort ook bij dat de dingen die je zelf hebt gedaan, die je misschien achteraf niet zo goed vindt, hoeft helemaal geen zelfkastijding te zijn. Maar je moet je ertoe verhouden, ook tot wat je zelf hebt gedaan. Je kunt niet Rutte van alles de schuld geven. PvdA heeft daar 5 jaar volle overtuiging aan bijgedragen.
Weet ik, maar daar heeft de Partij van hij is de zoon van een rode vrouw. Dus hij heeft zelf ook Partij van de Arbeid DNA.
Dit is
hoe de Partij van de Arbeid denkt.
Altijd maar
gebukt gaan onder je eigen fouten en daar eigenlijk niet mee in het. Dat niet gewoon af en toe ook even denken van, nou, dat hebben we fout gedaan.
Ja,
afgesloten door naar het volgende.
Er is ook heel veel toegegeven.
Ja, Pieter zit echt aan te kijken of ik gek ben nu.
Ja.
Ja, wat dan?
Nou, ik zie dat helemaal niet. Ik zie afgeven op Rutte. Het is een negatief. De nadruk lag op, we gaan afrekenen met Rutte. Bij die bijeenkomst. Dat is hun slogan. We gaan nou eens een keer, het is afgelopen met Rutte. Dat is toch een negatieve stellingname. Dat is toch niet dat we zeggen van daar gaan we heen als samenleving.
Je wil dat er meer een vergezicht wordt geschetst.
Ja, wat heb jij gehoord? Wat gaan ze samen doen?
Dat wordt de volgende presentatie, want ze moeten natuurlijk wel samen een soort op zijn minst een 10-puntenplan of zo gaan presenteren. Voor wat zijn dan onze gezamenlijke uitgangspunten vanaf nu? Er zijn wel dingen vanuit de Tweede Kamer trouwens al, hoor. In grote lijnen zijn die partijen het natuurlijk gewoon eens. Dan willen ze natuurlijk een andere inkomensverdeling, een ambitieuzer klimaatbeleid, een stringenter stikstofbeleid en zo. In grote lijnen weten we het allemaal wel. Tegelijkertijd.
Er zal wel een inspirerend verhaal komen, inderdaad. Hè? Inspirerend links verhaal.
Ja, normaal gesproken doe je dat natuurlijk ook niet via de Eerste Kamer. Wat dat betreft is dit een beetje een omweg die ze nu nemen. Maar de Eerste Kamer is wel het ideale oefenterrein om even te kijken of dit lukt. Of de kiezers daarop reageren. En ik denk dat voor de rest van het proces hangt er heel veel vanaf hoe dit gaat verlopen. Of dat ook daarna ook in de Tweede Kamer gaat vliegen. Maar als ze deze verkiezingen winnen en ze komen daar goed uit en ze gaan daar vol goede moed aan de gang. En ze hebben opeens merkbaar inderdaad invloed op dat kabinet. Want dat zal dan waarschijnlijk inderdaad niet om ze heen kunnen. Ja, dan gaat dat natuurlijk naar meer smaak. En dan zitten we gewoon over 2 jaar bij de landelijke verkiezingen. Krijgen we gewoon een lijsttrekker, neem ik aan. Of die nou Frans Timmermans heet of Jesse Klaver.
Maar Pieter, ja, want dat is waar Shaila en ik op aansloegen. Jij vindt dat er nog, veel op Rutte afgeven, dat er echt nog boete gedaan moet worden.
Nee, ik vind niet dat er boete gedaan moet worden. Maar je moet wel een goede analyse maken wat er de afgelopen decennia is gebeurd. En dat is gebeurd onder leiding van Wim Kok. En dat is nog steeds een grote held in PvdA geleden. PvdA heeft voor mij nog niet helder geformuleerd hoe de overheid zich moet verhouden tot de markt. En daar heeft de PvdA een hele belangrijke rol in gespeeld, hè, bij het vormgeven van die relatie. Eerst het Paarse kabinet en de tweede ronde onder het kabinet Rutte 2. Dat draaide ook heel erg decentraliseren naar de gemeente. Nog meer ruimte geven aan de markt.
Ja.
Dus die hele verhouding overheid-markt, daar heeft de PvdA een hele sturende rol in gespeeld. En je hoeft niet aan zelfkastijding te doen,
ja,
maar je moet wel met een duidelijk nieuw verhaal komen hoe je daartoe verhoudt. En dan moet je inderdaad ook wel even zeggen wat je uit het verleden niet zo verstandig vond.
Ik zie Shaila met haar vinger draaien.
Nee, omdat dit allemaal gaande is. Er wordt bij de PvdA over nagedacht. Ze hebben Tim Schongers nu, het wetenschappelijk bureau laten ze nu leiden, die Jarnie Beckman Stichting. Nou, dat is, en die schrijft ook bij ons in de krant. Dat zijn hele andere verhalen die daar nu uitkomen. Dus daar zijn ze al lang mee bezig. Ik zeg maar, die zelfkastijding hebben ze volgens mij achter de rug. Het ontwikkelen van de nieuwe ideeën, dat is nu in volle gang. Dat ze nu zich presenteren als een alternatief voor Rutte, dat lijkt me in het kader van de verkiezingen een perfecte positionering. Want dat is waar kiezers mee bezig zijn. Die zijn ook mee bezig van, willen we nog een keer Rutte of niet? Dus het lijkt me helemaal niet zo raar om daarmee te komen. Ze hebben, toen ze samen aan het onderhandelen waren over het regeerakkoord, hebben toen nog Lilianne Ploemen en Jesse Klaver een soort gezamenlijk plan gepresenteerd. Daar was dan toen weer de kritiek voor, ja, maar dat is allemaal veel te vaag. Ja, natuurlijk, het moet allemaal nog uitgewerkt worden. Maar daar komen ze heus wel uit. Er zijn een paar punten waar echt GroenLinks en PvdA, ze zijn inderdaad in 99% van de gevallen,
ja,
komen ze er makkelijk uit.
Waar zit dat 1%?
Er zijn twee punten. Het ene is migratie.
Ja.
En met name het gebied van arbeidsmigratie. Daar is de PvdA toch een iets conservatiever, meer SP-achtig standpunt. Althans een deel van de achterban en een deel binnen de partij ook. En GroenLinks is daar wat vrijzinniger en vrijblijvender in. Dat wordt best moeilijk om daar een gezamenlijk verhaal over te hebben. En een tweede is internationale vrijhandel. Wat nog een puntje was bij het samenstellen van die lijst voor de Eerste Kamer. Er is niet zo lang geleden gestemd voor zo'n vrijhandelsverdrag met Canada. Daar was de Partij van de Arbeid eerst voor en toen tegen. En in de Eerste Kamer heeft alsnog de PvdA toch wel voorgestemd en GroenLinks tegen. Daar wringt het ook nog wel een beetje van hoe je je op het internationale veld tot elkaar verhoudt. En ik denk dat ze met die vrijhandel er weer uitkomen. Ik denk dat migratie het moeilijkste is.
Ja. Ja, in welke partij wringt dat niet? Hè?
Maar in mijn favoriete onderwerp, het pensioenstelsel.
Ja.
En dan wil ik toch even mijn twee Groningse Volkskrantlezers citeren. Ja. Die vinden het onbegrijpelijk dat zowel GroenLinks als PvdA ermee akkoord gaan. Als jij staat voor zekerheid en solidariteit in de samenleving, is het heel moeilijk te begrijpen waarom deze partijen eigenlijk een voorstel steunen wat bijdraagt aan een verdere individualisering. Dus ik ben minder optimistisch dan Shaila, sorry. Ik denk dat ze nog wel... Ik vind
ideologische slag te maken hebben.
Ik zie het toch op heel veel terreinen. Immigratie, ook een belangrijk onderwerp. Ja, daar moet je toch op de een of andere manier eens zien te worden. Ik denk dat ze het nu zoveel mogelijk gaan vermijden om te voorkomen dat ze het oneens zijn. Maar ja, ik zie dat minder. Maar goed, misschien komt het inderdaad. Goede voorzitter van de Jarnie Beckman Stichting, dat klopt. Dus wie weet gaan ze ons verrassen. Maar ik vond het dus een beetje tegenvallen dat ze met een soort anti-Rutte geluid begonnen. Ja. En niet met hun eigen geluid.
Ja, je dacht dat is wel heel makkelijk. Gewoon je tegenzittende macht afzetten. Waar je zelf toch ook onderdeel van hebt uitgemaakt. Niet zo heel lang.
Nou ja, maar het is niet zo interessant. Kom gewoon met een nieuw verhaal. Wij willen bouwen aan een nieuw Nederland. En dat heeft de volgende uitgangspunten.
Ja.
Vergeet Rutte, zou ik zeggen.
Maar dat vindt jij dus dat ze daarmee bezig zijn. Ik, op mijn beurt, zeg dus dat ik de tijd dat, Adrie Duivenstein dan nu weer met een heel lang verhaal komt over dat een fusie uit den boze is. Dat voelt inmiddels als een beetje achterhaald.
Dat is ook wel klaar.
Ja, precies. Ja, maar dat voelt dus
Marjolein Moorman is het nieuwe geluid.
Ja.
Hup,
ja, maar een half jaar geleden was dat nog anders.
Ja.
Dus in die zin, dat is wel veranderd.
Die hobbel is wel genomen.
Maar we hebben Marjolein Moorman nog niet gezien, hè? We zagen Meili Vos, Paul Roos.
Ja, maar goed,
maar de Eerste Kamer.
Ja, maar dat zijn wel oude kandidaten. Ze hadden ook twee hele nieuwe kandidaten voor kunnen schuiven.
Ja, die bewaren ze natuurlijk voor de Tweede Kamer. Kijk, dit is wat Raoul al zei. Dit is even oefenen, kijken of het gaat vliegen. Ja. Nog heel voorzichtig.
Oh, dat doe je juist met getrouwen.
En dan over, wat is het? 2 jaar al hebben we verkiezingen voor de Tweede Kamer. En dat is de echte lakmoesproef. En dan moet het allemaal in stelling staan. En dan zijn
allemaal
de
kanonnen.
Dan wordt Marjolein Moorman binnengereden.
En dan worden de stemmentrekkers binnengereden.
In de arena. Okay. Ja, dat wordt echt fantastisch.
Veel optimisme. De Kamer verklokt.
Maar dat moment kan eerder aanbreken dan we denken. Het hoeft niet pas over 2 jaar te zijn. Dus ze moeten wel een beetje opschieten.
Voel je een kabinetscrisis in de lucht hangen, Nathalie?
Nee, nu niet. Volgens mij kan het nu ook zeker. Want als je verkiezingen hebt, dan mag je niet binnen. Nou ja, het heeft met allerlei processen te maken. Dus volgens mij, zelfs al zou het kabinet nu vallen, dan zouden volgens mij pas in de zomer 2023 pas verkiezingen kunnen zijn. Dus het sowieso duurt het langer.
Nee, maar het klopt wel. Die vaststelling, we hebben al vaak gezegd dat deze coalitie niet aan verkiezingen toe is. En dat ze dus elkaar zullen blijven vasthouden. Maar dat geldt ook voor het grootste deel van de oppositie. Ik bedoel, Geert Wilders wil altijd verkiezingen, elke week. Maar zowel PvdA als GroenLinks, die hebben echt nog wel wat werk te doen voordat ze er klaar voor zijn. Maar dat geldt ook voor Pieter Omtzigt, die nog helemaal niet weet wat hij eigenlijk gaat doen. Voor de boer-burgerbeweging, die ook gewoon eerst maar eens willen kijken via de Provinciale Staten en de Eerste Kamer, hoe het eigenlijk zit met het draagvlak. Dus wat dat betreft ziet dat er voor het kabinet niet eens veel somber uit. Behalve natuurlijk als, ze hebben nu 5 zetels tekort, als ik het goed zeg, in de Eerste Kamer. Als dat er 10 worden, dan wordt het wel echt heel ingewikkeld daar. En dan betekent nog niet dat ze meteen vallen. Maar dan gaan er echt dingen vastlopen in de Eerste Kamer. En dan zal het ongezelliger gaan worden.
Gaan we komend jaar
dan
zien.
Dan moet de PvdA GroenLinks een belofte waarmaken dat ze het Rutte moeilijk gaan maken. Dus die gaan dan moeten meewerken.
We wensen ze veel succes daarmee.
Stekker uit het kabinet trekken.
Ondertussen, Sjale, wil ik heel kort even Connie Helder op het WK behandelen.
Met haar speltje.
Ja,
wat een vernedering. Ik vond het, ik schaamde me echt plaatsvervangend. Ik vond het gewoon een publieke vernedering.
Voor
dat
haar?
Ze daar zat, ja, voor haar, voor alles. Ik denk, ga dan niet. En ze daar dan zat en had zo'n heel klein speltje.
Ja,
en dan was
dan
de verklaring.
Ja, een grote oranje sjaal waar Nevermind op stond.
Ja, dat ook nog. En die was er dan overheen gedrapeerd. En dan was wat me ook zo ontzettend tegen de borst stuitte, is dat dan van tevoren de verklaring is van ja, maar die band, dat is ook helemaal niet zo effectief. Zo'n speltje is juist beter. Juist, dus wij gaan en helemaal door het stof voor de Qatarese en voor het gas. En we gaan dan vervolgens ons totaal onderwerpen aan wat daar dan nog net mag. En dan gaan we zeggen dat het wel beter is, dat het superieur is. Dat eigenlijk de Duitsen en de Fransen die dan wel zo'n band omdoen, een beetje vergek lopen. Ja, terwijl we die band zelf hebben
die
bedacht.
Die emir of die afgezant van die emir daarnaast zat dan wel met een hele grote
Palestijnenband
om. Ja, die had
een soort vlag bijna om zijn arm.
Ja, het is toch gewoon gênant. Hadden we nou niet gewoon niet kunnen gaan daar naartoe, Pieter? Dat was toch gewoon veel beter
helemaal
geweest. Gewoon geen vage minister daar naartoe sturen.
Ja, maar dat was niet in overeenstemming met onze cultuur. Want de KNVB zegt ook heel trots, wij zoeken de dialoog. Al die anderen protesteren, maar dat is uiteindelijk helemaal niet effectief. Nee, wij zoeken de dialoog.
Dat is superieur.
We gaan praten.
Een heel klein spelletje.
Wij zien niet of ze praten, dus dat past heel erg bij de Hollandse cultuur. Ik praat het niet goed, voor de duidelijkheid. Die cultuur. Want ik denk dat een beetje protest soms heel, heel gezond en goed kan zijn. Maar de typisch Nederlandse reactie is altijd in overleg blijven. En dan zeggen ze, ja, we hebben het aan de kaak gesteld.
Aan de kaak gesteld.
En dan denk je, hoe heeft ze dat gedaan? Heeft ze dan op een gegeven moment heel zachtjes human rights gefluisterd? Terwijl niemand het hoorde. We kunnen dat niet controleren. Ja. Maar de KNVB doet precies hetzelfde. Die gaan ook nog na het toernooi, hebben ze gezegd, gaan ze ook nog naar Qatar om te blijven overleggen.
Met
de ILO. Dus dialoog.
En dat is dankzij dat speltje. Want als we zo'n band om hadden gehad,
is er geen dialoog meer. En als je geen dialoog hebt, kun je niks veranderen. Ja. Dat is toch de Hollandse redenatie. En dan kun je tegelijkertijd ook lekker handel blijven drijven.
Ja. En jij kijkt nog steeds niet naar het WK, Pieter?
Nou, soms.
Oké. Okay. Ja. Als je per ongeluk voorbij zet.
Okay. Ja, gisteravond, hallo. Ja.
Oh, gisteravond, hallo. Ja, eerst als het leuk is, dan ga je wel kijken.
Eerst niet. Maar,
je kijkt
maar toen,
als het saai is.
Er heeft een heel klein speltje op, hoor.
Ja, precies.
Zit hij op de bank met zo'n speltje.
Ja, als het heel leuk
ik
is.
Ik heb een heel grote regenboogvlag om mijn schouders.
Ja. Nou, en dan gaan we tot slot nog even hebben over de industriepolitiek. Eigenlijk een woord waar ik nog nooit... Ja, een woordcombinatie dat ik eigenlijk nog nooit in mijn mond of in mijn hoofd heb gehad. Maar jij, Sjaila, heel oud en hij is weer helemaal terug, de industriepolitiek.
Ja,
ja.
Het was
wat is industriepolitiek
precies? Industriepolitiek is dat je als staat, als overheid gaat bemoeien met je industrie, met je bedrijfsleven. En dat je daar heel sturend in gaat optreden. En dat je gaat zeggen, dit is nationaal belang en hier stoppen we heel veel geld in.
Ja.
En hier zetten we allemaal vanuit de
zoals
staat.
Amerika nu weer de chips, de fabricatie van chips. En niet chips om te eten, maar chips voor je computers. Weer
naar
meer naar zich toe trekt, omdat je voelt dat in Taiwan dat het daar aan het rommelen is.
Dat het naar de Chinezen gaat. Ja. En het heel lang is het een vies woord geweest in Nederland. Want het is het werkt ook allerlei improductiviteit in de hand. Want alles wat je overheidssubsidie geeft, dat wordt lui. Dat soort ideeën zat daar heel erg achter. Ja. En je krijgt verspilling van geld en verkeerd gebruik van geld. We hebben grote affaires gehad hier in Nederland. Dus het is jarenlang. De mantra was alles naar de markt. En zeker handen af van het bedrijfsleven. Ja. Het moest alleen maar vooral gefaciliteerd worden. Gewoon heel veel belastingvoordelen en dividendbelasting afschaffen. Dat was daar nog het laatste uitvloeiseltje van. We moeten ze vooral volledig vrij baan geven. En dan gaat het bedrijfsleven floreren. En dat is goed voor iedereen. En je bemoeien met wat ze doen. Dat is Frans. Dat doen de Fransen. Dat doen wij niet. En dat is ineffectief enzovoort. En je ziet nu heel snel wordt er nu een soort bochtje genomen van, oh mijn god, het begon al natuurlijk met energie en gas. We hadden al die energiebedrijven hebben we aan de markt overgelaten. En kijk nu, doet Poetin iets en hup, we hebben helemaal geen invloed meer als overheid bijna op die energietarieven. En dan moeten we met heel veel geld nu allemaal mensen gaan compenseren. Allemaal heel ingewikkeld. En we hebben nergens meer een vinger in de pap. Je ziet het al een tijdje, zijn er heel veel zorgen over de chipsproductie, dus computerchips inderdaad. Ja. Bijna alles heeft een computerchip nodig om nog te kunnen draaien van auto's tot werkelijk elk apparaat en elke computer.
Als die productie stokt, hebben we een gigantisch probleem.
En China is al heel lang bezig om op allerlei manieren te proberen die productie naar zich toe te trekken en zich ook toe te eigenen. China ontpopt zich als een steeds autocratischer wordend land. Nou, we hebben met Poetin gezien wat er gebeurt als je met autocraten handel doet. Die zijn onberekenbaar.
Een deksel op de neus krijgen.
Ja, precies. Dan kun je weer met een speldje in Qatar op de tribune gaan zitten. Maar daarmee heb je nog niks vastgelegd. En dat geldt voor China ook. Onberekenbaar, grillig. Dus is er nu ook vanuit Europa nu eenzelfde beweging van, ja, hallo, we moeten die chipsproductie zorgen dat we die weer in Europa concentreren. Zonnepanelen geldt hetzelfde voor. Die zijn ook allemaal naar China gegaan, de productie daarvan. Met mondkapjes hebben we het gezien in de coronacrisis, dat we afhankelijk waren van aanvoerlijnen vanuit China. En nu hoorde ik gisteren op de radio een Europarlementariër van de VVD. Ik dacht dat ik Joop den Uyl hoorde, maar het was een Europarlementariër van de VVD. Die een hele harde bewoording zei, we moeten alles weer terughalen. En het is absurd en de Nederlandse overheid moet ingrijpen. Er is nu ook weer een kleine Delftse start-up die chips maakt, wat simpelere chips. Die batterijen vervangen, is verkocht aan een bedrijf wat in handen is van Chinezen. Nou, Nederland moet daar een stokje voor steken. En dit kan zo niet langer. En ik eis dit en ik eis dat. En dat geluid hoor je ook zelfs bij VVD'ers hier in de Tweede Kamer. Dus het begint ook, zeg maar, heel erg te schuiven. Ja. Bij partijen die altijd zich hebben laten voorstaan op, nee, de markt moet volledig zijn werk doen. En we moeten vooral zo laag mogelijke belastingen voor het bedrijfsleven. En verder moeten ze geheel en al met rust laten. En alleen maar geven wat ze willen. Mm-hmm. Helemaal omgedraaid naar, nee, we moeten gaan ingrijpen. Wat, u wil uw bedrijfje verkopen aan een bedrijf wat helemaal is van Chinees? En dat gaan we gewoon verbieden.
Mag niet.
En we gaan gewoon besluiten dat dat cruciale technologie is. En we gaan ingrijpen. En dat gaat volgens mij allerlei gevolgen hebben. Je ziet nu de universiteiten die groeien door die internationalisering. De internationalisering komt voor een groot deel uit China en India. TU in Delft bijvoorbeeld. We groeien naar 40.000 studenten. Dat zijn bijna alleen maar Chinezen en Indiërs. En daar begon die Europarlementariër gisteren ook over. En ik heb het wel vaker gehoord. Ja, dan gaan we hier allemaal Chinezen opleiden. Die gaan er met onze technologie vandoor. En die gaan weer terug naar China. En we hebben zo'n geval gehad jaren geleden met met gestolen atoomtechnologie. Wat naar Pakistan is verdwenen, ook vanuit de TU's hier. Dus dat gaat op allerlei manieren schuiven. Ik denk dat het de discussie over de internationalisering van universiteiten en zeker TU's gaat beïnvloeden. Maar ook gewoon de marges die het bedrijfsleven nog heeft. Die geluiden die zijn echt heel, worden steeds sterker en breed gedeeld. En ook in een partij is de VVD, die toch echt de kampioen was van het vrije bedrijfsleven.
En het marktdenken.
Ja, dus het wordt heel interessant.
Ja, maar dat is wel fijn, hè, Pieter, dat het hele marktdenken op de schop gaat.
Dat we in ieder geval weer over nadenken. En, en dat onbeperkte vrijhandel. Kijk, die vrijhandel was natuurlijk nooit helemaal vrij. En binnen die WTO moest dat dan gegarandeerd worden. Maar China en ook de VS, die zetten toch de wereld naar hun hand. Ja. En die zorgden toch altijd voor dat het ongelijkwaardig was. En de handel met Afrika is ook nooit gelijkwaardig geweest. Dus het was niet gelijkwaardig. Macht speelde nog steeds een grote rol. Dus eigenlijk erkennen we dat nu weer, dat macht een grote rol speelt. We erkennen ook weer dat niet alle landen op weg zijn om een democratie te worden. Dus dat je ook echt rekening moet houden dat er heel veel autocraten zijn. Ja, ja. Daar kun je toch beter geen zaken
niet
mee
afhankelijk
doen
van zijn.
Ja, met zo'n speltje.
Ja, maar, speltje. Ja, wat ook waar is, dit is natuurlijk wel beleid wat we nu voeren, waar we Trump om hebben verketterd. Want dit is gewoon Europe first, ja, de strategie. Wat hij met America first heeft gedaan. Hij is eigenlijk, je moet hem niet als visionair neerzetten, maar hij is er wel mee begonnen. Gewoon, we moeten alles weer zelf gaan doen. En dat was natuurlijk ook waar die toch vrij grote groepen Amerikanen achter zich kreeg. Dus het heeft ook gevaren, hè? Want het is natuurlijk voor de internationale verhoudingen wel slecht. Als landen niet meer een gemeenschappelijk belang hebben, wordt het ook
maar
makkelijker
bij Trump
om ruzie te gaan maken.
Was het ook wel heel erg van, zij pakken ons werk af. En dit is meer van,
nou,
zij
pakken onze technologie af.
Nou, we moeten niet van hen afhankelijk zijn.
Ja, een soort strategische onafhankelijkheid heet dat.
Nee, de argumenten zijn anders, dat klopt.
Ja, en het soort industrie is ook anders waar het om gaat. Maar dat is toch best wel, de wal heeft het schip wel echt een beetje gekeerd, hè, wat betreft dat die manier van denken. We hadden het net over Wim Kok, over die jaren 90.
Ja,
de jaren 90 zijn echt voorbij nu.
Ja, volledig. Ja, volledig. Die zijn nu wel echt afgesloten.
Ja.
Na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. We zijn echt een heel nieuw tijdperk.
Ja, en de dreigende oorlog in Taiwan.
Ja.
Ja, gaan naar hele andere dingen. Is de hele stemming totaal anders wat dat betreft. Nou, dat is toch wel interessant om even te constateren. En daar zullen we het vast nog wel vaker over hebben. Nou, we hebben het er al vaak over gehad, maar daar blijven we het over hebben. Net zoals voor grensoverschrijdend gedrag en alle andere dingen. Het is eigenlijk een eeuwige.
Maar over dit waren GroenLinks en PvdA dus niet eens, hè? Want in het CETA-verdrag, dat was ook een handelsverdrag, toen hebben PvdA en GroenLinks anders gestemd.
Ja.
Dus ze hebben een andere, volgens mij toch, ze hebben andere visie hierop.
Snap ik, maar ik denk ook van, ja, in elke partij, wat ik net zei over die VVD, er bestaan natuurlijk ook allemaal vleugels in. Doordat iedereen het in een partij over alles eens is.
Ja,
is
dus je moet vooral definiëren waar je het wel over eens bent.
Ja,
en op de
uiteinde zal je dan een soort consensus moeten vinden.
Ja, je moet gewoon zeggen,
vinden.
Je hebt een brede linkse beweging waar ook de dieren zich in thuis houden moeten kunnen voelen en de SP, wat op bepaalde punten ook echt extreem zijn binnen die linkse beweging.
Ja,
dus verder uitbreiden.
Eigenlijk wel.
Ja, nog twee partijen erbij.
Nog een groot huis erbij. Tegen de versplintering. Kamers. Tegen de versplintering. Oké, nou, tot zover. Dit zijn de onderwerpen die ik hier in de marge van een krant had opgeschreven, die we gingen bespreken. Ik vond het weer heel genoeglijk. Het is weer helemaal donker en gezellig. Nathalie en Raoul, ik dank jullie heel hartelijk voor jullie aanwezigheid aan de telefoon. Shaila en Pieter voor hier in de kamer. En ik dank vooral de luisteraars dat jullie hebben geluisterd. Doe dat volgende week weer, is mijn tip. Abonneer je op alle mogelijke manieren via op deze podcast. Stuur ons een mailtje als je daar zin in hebt. podcasts@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. En elke dag luisteren naar de Volkskrant elke dag. En volgende week weer naar de Kamer van Klok. Tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.